Ook vanavond willen we een gedeelte uit de Bijbel lezen. En wel 2 Koningen 20, de verzen 1 tot en met 11. 2 Koningen 20, 1 tot en met 11. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot den Heere, zeggende: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. En het gebeurde nu, als Jesaja uit het middelvoorhof nog niet uitgegaan was, dat het woord des Heren tot hem geschiedde, zeggende: Keer weder en zeg tot Hiskia, den voorganger mijns volks: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal u gezond maken. Aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. En ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen en zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits schaders deze stad. En ik zal deze stad beschermen om mijnentwil en om mijn knechts Davids wil. Daarna zeide Jesaja: Neemt een klomp vijgen. En zij namen ze en legden ze op de zweer. En hij werd genezen. Hiskia nu had gezegd tot Jesaja: Welk is het teken dat de Heere mij gezond maken zal? En dat ik op de derde dag in des Heere huis zal opgaan? En Jesaja zeide: Dit zal u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan of 10 graden achterwaarts keren? Toen zeide Hiskia: Het is der schaduw licht, dus gemakkelijker, 10 graden nederwaarts te gaan. Nee, maar dat de schaduw 10 graden achterwaarts keren. En Jesaja de profeet riep den Heere aan. En hij deed de schaduw 10 graden achterwaarts keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was in de graden van Agas zonnewijzer. Toen de heer Schalk, lid van de SGP in de Eerste Kamer, onlangs in een telefoongesprek aan de voorzitter van de Kamer vroeg: Wat kan ik voor u doen? Gaf de voorzitter, de heer De Bruin, te kennen: bidden. Daar willen wij dan ook vanavond in het bijzonder bij stilstaan. Naar aanleiding van Matthäus 6, vers 6, alwaar geschreven staat: Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader, die in het verborgen is, en uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Boven deze overdenking staat geschreven: eenzaam bidden. In de grond der zaak staat iedereen alleen. Wie echt tot zichzelf komt, die moet het met de dichter van Psalm 25 erkennen: Ik ben eenzaam. Onze diepste eenzaamheid bestaat eigenlijk hierin, dat we God missen. Sinds de paradijspoort achter ons gesloten is, gaan we onze weg alleen. Alleen in het leven en zeker alleen in het sterven. In de zwaarste slagen hebben we geen toevlucht. We kunnen elkaar ook niet helpen als straks de grote slag valt. Toch is er, door genade, nog een andere eenzaamheid. Het is de eenzaamheid van de binnenkamer, de verborgen omgang met God in het gebedsleven van een kind Gods. Dat is een eenzaamheid die men voor al het gezelschap van de wereld niet ruilen wil. Zelfs als zou men zich in de binnenkamer ongelukkig voor God gevoelen, dan nog is het de beste plaats die een mens op de aarde kan vinden. Maar hoe was het licht van het eenzame bidden verduisterd in de dagen van Christus' omwandeling op aarde? Er waren wel bidders. De fariseeën stonden zelfs op de hoeken van de straten te bidden. Maar ach, het was alleen vertoon om van de mensen gezien te worden. Wellicht hebben de mensen toen van de fariseeën gezegd: wat heeft die man een gebedsleven? In der waarheid echter hadden zij nog nooit verstaan dat het bidden een zaak is tussen God en de ziel alleen. Want in de ware gebedsgemeenschap zijn er slechts maar twee: God en de zondaar. Maar gij, zegt Christus, gaat in uw bidderkamer. Dat is een les die ook in onze tijd geleerd moet worden. Want wat zou het ons baten, al hadden we de meeste gebedsgaven, om onder de mensen voor te gaan. En we zouden toch vreemd zijn aan de verborgen omgang met God. Trouwens, wie we ook zijn, als we persoonlijk niet geleerd hebben wat bidden is, dan zullen we in het sterven een onbekende God ontmoeten. Zijn er nog binnenkamers? En hier gaat het niet over de wereld. Het is wel bekend dat daar geen knieën gebogen worden, maar het gaat over de woningen van hen die van kinds af weten dat er een God in de hemel is. Zijn daar nog bidvertrekken? Het spreekt wel vanzelf dat Christus hier niet speciaal een apart vertrek in ons huis bedoelt, want ook daar zou een biddend hart kunnen ontbreken. Doch het gaat om de vraag: is er nog gebedsleven? Eenzaam, persoonlijk, tussen de Heere en onze ziel. Zijn er nog plaatsen in onze woning waar de gouden draad des gebedsverbinding ligt tussen de hemel en aarde? Want door het gebed worden hemel en aarde met elkaar verbonden. Dat kan zelfs onder het werk zijn. Nehemia bad terwijl hij met de koning sprak. We kunnen gerust zeggen dat er geen zielenleven gekend wordt als men vreemd is van het gebedsleven in de eenzaamheid. Immers, het gebed is de ademtocht der ziel. Zo min het lichaam kan leven zonder te ademen, zo min kan een ziel leven zonder gebed. Een mijnwerker moet sterven als er in die mijn geen verbinding is met de lucht van boven. Zo is er voor een geestelijk leven geen adem als er geen verbinding is met de hemel. Die verbinding nu is het gebed. Gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, ja, de deur moet achter ons dicht, de deur van het aardse gewoel, de deur van wat we schijnen en in waarheid niet zijn. Al de deuren die het ware gebed kunnen verhinderen. De deur dicht. Want het ligt hier alles zo persoonlijk en teer. Hier kan de man de aanwezigheid van zijn vrouw niet verdragen. Hier wil ook de vrouw alleen zijn. Hier wil een zoon of dochter voor eigen ouders niet weten wat er aan de alwetende beleden wordt. Hier is ieder alleen voor Gods aangezicht. Als het goed is, geestelijk ontkleed in al zijn ellende en jammer, ontbloot in zonde en schuld, naakt voor de alzienden. Achter de gesloten deuren, daar liggen de eerste worstelingen en de laatste. Daar legde koning Hiskia de brief van de vijanden open voor God. Daar wordt het hart uitgestort. Daar heeft soms de minst bespraakte geen gebrek aan woorden. Daar spreekt de geleerdste de taal van een kind. Daar is een gebed ook niet te kort of te lang. Daar kan men soms niet ophouden om van de troon der genade af te blijven. En daar is ook een zucht, meer dan 1000 woorden. Daar kan de hemel zo laag zijn. Daar kunt u of jij aan God kwijt wat u of jij aan de mensen niet kwijt kunt. Ja, daar kent de Heere degene die de zijne zijn. Hun namen staan boven bekend. Hun tranen worden in zijn fles bewaard. Hun zuchten op zijn hart gewogen. Hij weet van hun strijd. Hij kent hun zorgen. Hij luistert naar hen, ieder persoonlijk, alsof hij op de ganse aarde maar één kind had. De ware bidder staat bij God bekend. Christus zelf heeft het voorbeeld van dat eenzame bidden aan zijn kerk gegeven. Hoe dikwijls ging hij alleen op een berg om te bidden. Als dan de grote Christus de gesloten deuren niet missen kon, hoe zal dan een arme sterveling daarbuiten kunnen? Christus had de Vader niets te zeggen wat anderen niet mochten weten. Hij had geen enkele verborgen zonde te belijden. Hoeveel te meer heeft dan een zondaar de binnenkamer nodig? Want er valt daar zoveel te erkennen wat anderen niet behoeven te weten. Ook zijn er zoveel noden en aanvechtingen die anderen niet begrijpen. Tot de Farizeeën, die in het oog der mensen zoveel gebedsgaven hadden, zal het eens gezegd worden: ik heb u nooit gekend. Want zij zijn nooit waarachtig alleen voor God geweest. Doch van de eenzame bidder staat er: uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. In de dag der dagen zullen zij aan het licht komen, de verborgen bidders. Al zijn het ook dikwijls zuchters, al durven zij zichzelf geen bidder te noemen, al durven zij de Vadernaam niet uit te spreken, zij zullen toch geen vreemde God ontmoeten, want dan is daar diezelfde God van de binnenkamer. De Heere zelf zou ze op die dag van elkaar afscheiden, de schijnbidders en de ware bidders. De eerste zullen er zich over verwonderen dat zij niet bij de schapen gesteld worden. Zij zullen zeggen: hebben wij dan niet op aarde uw naam aangeroepen? De laatste zullen er zich eeuwig over verwonderen dat zij niet bij de bokken gesteld worden. Die dag brengt alles aan het licht, alle schijn, alle waarheid. En dan zullen vele eerste de laatste zijn en vele laatste de eerste. Zeker, dat gebedsleven is maar niet elke dag van het jaar. Dat leven werkt niet automatisch. Daarvoor ligt het te teer en te heilig. Het hart kan zo koud zijn dat er geen gebed uit kan. En de hemel kan zo gesloten zijn dat er geen gebed door kan. De ware bidder moet het tot zijn schande en tot zijn smart hoe langer hoe meer leren dat hij niet bidden kan. Dan wordt het zoals dominee van Minne eens dichtte: ik had mijn handen beide in stilte van de nacht geheven naar de hemel, gevouwen en gewacht. Ik kon niet meer vragen, klagen, ik kon niet meer gewagen hoe arm mijn ziel was. En toch, zelfs het ongeluk in de binnenkamer wil zo iemand niet ruilen voor al het geluk in de wereld. Liever daar ongelukkig dan in de wereld gelukkig. Dan wil Daniel liever in de leeuwenkuil dan de binnenkamer uit. Hebben wij ook een binnenkamer? Als de vloeren van ons huis eens konden spreken, zouden ze dan kunnen getuigen van buigende knieën? Zouden wij de muren van ons huis als getuigen durven inroepen als het gaat over het leven van het gebed? Wees eens eerlijk, wat zouden onze muren dan moeten zeggen? De Heer heeft lust tot waarheid in het binnenste. En daarom is dat een zaak die alleen maar bekend is aan God en onszelf. Hoe staat u of jij dan bij God bekend? Maar, zegt iemand, kun je dan al van je zaligheid verzekerd zijn als je die eenzame plaatsen maar kent? Nee, maar toch moet wel worden gezegd dat het er maar slecht voor staat als dat verborgen zoeken ons vreemd is. Zo slecht dat zelfs het eerste teken van geestelijk leven nog wordt gemist. En toch hebt u of jij van God uw schepper knieën gekregen om te buigen, handen om te vouwen, een mond om hem aan te roepen. O zeker, daarbij moet nog een hart komen om te bidden. En dat missen we alle van nature. Maar dat neemt niet weg dat een biddeloos mens in de verlorenheid zelf zou moeten erkennen: ik heb niet gewild. Dan zult u of jij moeten zeggen, want niemand gaat verloren omdat hij te veel van God heeft gevraagd, wel omdat hij te weinig heeft gevraagd. Al was het dan maar een gebed om een gebed. Let eens op de discipelen, die zeiden: Heere, leer ons bidden. Wat is de kerk zonder gebed? Niets meer dan een leger zonder wapens. Het gebed is de kracht van de kerk Gods. Helaas ook haar zwakheid. Want ook onder het volk Gods is er dikwijls geen tijd, geen lust, geen hart om te bidden. O die biddeloosheid. Wat een verachtering kan er daardoor zijn in het genadeleven. En dat vergeleken met de eerste tijd toen u of jij, als het ware bij iedere stap, de Heere nodig had. Dikwijls moet een kind van God met schaamte daarop terugzien. Waar gaat u of jij nu vaak aan de deur van uw binnenkamer voorbij, die we vroeger binnengingen? Is er dan na ontvangen genade geen genade meer nodig? Moet er dan niet geleefd worden van de genade? Voorwaar, een oorzaak van de geestelijke donkerheid is de biddeloosheid. En toch is dat zo'n benauwde tijd. Toen ik zweeg, zegt David, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Zijn mond zweeg, maar zijn hart schreeuwde: o dat zwijgen! De ziel moet eronder verteren. En dat tegenover een God die het zelf in zijn woord gezegd heeft: stort voor mij uit uw ganse hart. Hoe koud, hoe behoefteloos, hoe verdorven en hoe slecht dat hart ook mag zijn. Een zoon begon gebrek te lijden, maar hij mocht gelukkig elke dag bij zijn vader eten halen, zoveel als hij met zijn gezin maar nodig had. Op zekere dag vroeg hij echter aan zijn vader om nu voor een week lang eten te mogen meenemen. Dat vond hij gemakkelijker. Dan hoefde hij niet elke dag terug te komen. Maar weet u wat die vader zei? Nee, want ik zie je zo graag. Elke dag. Nog veel meer ziet God de Vader zijn kind graag elke dag aan de troon zijner genade. De Heer heeft niet een volk met voorraad. Het gaat hier net als met de weduwe van Zarfat. Als haar door Elia werd aangezegd dat God haar in het leven zou onderhouden, Er komt er geen voorraad van balenmeel en vatenolie. Nee, dan moet zij het elke dag doen. Met dat handje vol meel en dat kleine beetje olie. Zelf bleven ze daar in Zarfat dus even arm als zij waren. Maar hun armoede wordt nu hun rijkdom. Arm en toch rijk. Niets hebbende en toch alles bezittende. Waar wordt het echter anders geleerd dan in de binnenkamer? Daar houdt de Heere zijn volk arm en klein. Armoede verbindt. Rijkdom verwijdert. Wat zou er meer teerheid, meer kleinheid, meer liefde, meer onderwijs, meer kracht en meer licht zijn als de kerk Gods meer op die plaatsen vertoefde. En wat zou er meer glans vanuit de kerk uitgaan. Toen Mozes bij de Heere geweest was, glansde zijn gelaat van de uitstraling Gods. Ze konden het aan Mozes zien. Dat was wel een bijzondere gunst die Mozes te beurt viel. Maar toch is het in de grondzaak niet anders. Zelfs niet met het kleinste kind van God. Want het is te zien als iemand bij de Heere is geweest. Wat een zalige tijden. De tijden van deze eenzaamheid. Daar wordt geschonken wat de wereld niet geven kan. Iemand zegt op zijn sterfbed dat hij straks geen onbekende God zal ontmoeten. Waar heeft hij die God leren kennen? In de binnenkamer. Dat we dit zo in ieder van ons mogen kennen. Het zij zo. Dit referaat is genomen uit het boekje Gebedsgestalte van Wijlen Dominee Bakker, die leefde van 1919 tot 1965. In leven was Dominee Bakker predikant van de christelijke gereformeerde kerk, laatstelijk in Driebergen. Laten we hier op een aansluiting zingen, Psalm 86, de versen 3 en 6. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen, op de stem van mijn gebeen. En het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Maar wat er verder volgt.